onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 147 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 147, hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hunne smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol kracht en onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten ver overtreft. Al wat wij weten, het tweede en derde vers van de 147e psalm.
Oh,
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 25e hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Psalm 25, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugden opspringen over mij. Ja, alle die u verwachten, zullen niet beschaamd worden, zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, en leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, noch mijner goede tier, noch mijn overtreding. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, en daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, en zijn verbond om hen die bekend te maken. En mijn ogen zijn geduriglijk op de Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat de oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij hebt vanmorgen ons nog weer bijeengebracht en om uw woord te horen. En mochten we het horen, Heere. Mochten we het verstaan naar de zin en mening van uw geest. Want in al onze gedachten is geen gedachte naar u. Als wij niet door u bediend worden uit uw heiligdom. Als wij uw geest niet ontvangen. En die geest die ontdekt en die bedekt, die levend maakt, ja, die Heere is en levend maakt. Lieve Heere, dat Gij ook het woord met kracht gepaard doet gaan, o Heere, ook deze morgen als uw woord uitgaat, en dat het met uw geest vergezeld mag zijn, maar uw woord is levend en krachtig. Uw woord blijft uw woord, uw woord heeft autoriteit, ja, de enige autoriteit, goddelijke autoriteit. En mochten we op uw woord acht slaan, want als we op uw woord geen acht slaan, dan zullen we erachter komen dat we op u geen acht hebben geslagen. Op onze schepper en op onze vermeerder. Maak plaats voor uzelf, lieve Heere, in onze harten. En raak ons aan met de kool van het altaar. O Heere, wij zijn niks bijzonders. Maar Gij zijt een bijzonder God, omdat Gij de wereld, de hemel en de aarde geschapen heeft en alles wat daarin beweegt en leeft. En mochten we daarin uw wil betrachten in Christus Jezus, door te geloven in Hem, die Gij gezonden hebt om zondaren te zoeken, ja, dat verloren was. Heere, mochten we ook deze morgen uw nabijheid ervaren, want daar zal het over lopen. Mochten we maar deze wereld verlaten, onze oude natuur gedood hebben in de dood van Christus. Want ach, Heere, de wereld, die gaat naar een eind. En alles wat erin beweegt en leeft gaat naar een eind. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Heere, zegen uw woord. Zegen ons door uw woord en geest. Omdat we acht zouden slaan, net als Lydia, die haar hart geopend kreeg bij u vandaan, om de woorden des eeuwige levens te horen, niet alleen te horen, maar dat het ook kracht mocht doen, vrucht mocht dragen tot levendmaking, en dat we ons leven zouden versieren met de heiligmaking van Christus, om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. Gedenk uw volk Israël in de benauwdheid der tijden. O Heere, alle volkeren zullen hen verlaten, ook het christendom. Het christelijk Nederland, o Heere, waar gaan er nog stemmen op? Om voor uw volk Israël. Maar gij zult voor uw eigen volk en eigen werk instaan. Gedenk de vervolgde christen in Noord-Korea. Daar worden gehandicapte kinderen gebruikt, misbruikt om biologische wapens te testen. O Heere, mocht Gij dat regime nog te neerslaan. Mocht Gij uw volk daarin gedenken. Mocht Gij al die kindertjes gedenken, Heere. En een vurige muur rondom hem zijn. O, wat zijn we in het Westen toch bedorven. De jeugdbonden van de kerken die leven zich uit in de zonde. En de kindertjes in Noord-Korea worden gemarteld en vervolgd. En uw volk daarbij. O lieve Heere, mocht Gij kerkelijk Nederland het oordeel maar aan zeggen. Want het kan niet anders. Waarschuwende stemmen helpen niet meer. Uw woord helpt niet meer. Terwijl uw woord levend en krachtig is. Maar wie uw woord verwerpt, die verwerpt u. En mocht Gij de verantwoordelijke ambtsdragers ter verantwoording roepen. Mocht Gij de verantwoordelijke predikanten ter verantwoording roepen. Want de zonde is tot u opgestegen tot aan de hemel. En gelijk in Jona's dagen dat de zonde van Nineveh was opgestegen tot voor uw aangezicht. Och Heere. En er zijn geen Jona's meer. Maar uw woord blijft tot in de eeuwigheid. Het is altijd geldig. Eeuwig geldig. Zegen dan uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. (Tie) De tekst van onze overdenking, geliefde, kunt u vinden in het Heilig Evangelie van Matteüs en daarvan het vijfde hoofdstuk, het vijfde vers, waar staat opgetekend: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Tot zover. Gemeente, aan de orde der behandeling is nu de derde zaligspreking die Christus uitgesproken heeft tijdens de bergrede. En deze zaligspreking betreft de zachtmoedige. En alleen Christus kan zeggen: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De zachtmoedigen in de derde zaligspreking worden zalig gesproken op grond van de zachtmoedigheid van Christus. En Christus is geestelijk zachtmoedig en hij alleen. En als wij in Christus zijn, delen we in de zachtmoedigheid van Christus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Leert van mij dat ik het ben en u niet. Christus zegt tegen zijn volk: ik ben het voor u. En de zachtmoedigheid van Christus is plaatsbekledende en borggerechtigde zachtmoedigheid. En als we in Christus zijn, geliefden, dan worden we het beeld Gods, dan worden we in het beeld Gods hersteld, namelijk in de rechtvaardige zachtmoedigheid van Christus. En de zachtmoedigheid van Christus is dus ook een rechtvaardige zachtmoedigheid. En we hopen in afhankelijkheid des Heren deze derde zaligspreking te overdenken aan de hand van drie punten. Ten eerste de naam der zachtmoedigen. Ten tweede de genade der zachtmoedigen. En ten derde de erfenis der zachtmoedigen. Dus de naam der zachtmoedigen, de genade der zachtmoedigen en de erfenis der zachtmoedigen. Geliefden, in deze derde zaligspreking worden de discipelen van Christus bij hun naam genoemd, zoals ook in de eerste en tweede zaligspreking. En hier worden de discipelen de zachtmoedigen genoemd. Niet omdat ze dat zijn, maar omdat ze zo heten. Hoort u het? Hier worden de discipelen de zachtmoedigen genoemd, niet omdat ze het zijn, maar omdat ze zo heten. Want er staat geschreven: maar nu al zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw vermeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen. De Heer roept ze de zijne bij hun naam. En God roept de zijne bij hun naam, want zij kennen zijn stem en zij volgen hem. Maar de stem der huurlingen zullen zij geenszins volgen. Geliefde, bent u wel eens bij uw naam geroepen? Door woord en geest. Hebt u uw naam wel eens in Gods woord gelezen? Als Gods woord u gaat lezen, dan krijgt u eerst uw naam in adem te verstaan. En wat is die naam in adem? Dat is legio. Bent u zo wel eens voor de dag gekomen, geliefde? En is uw adems bestaan wel eens van de daken verkondigd door de prediking des woords? Of kunt u altijd de toepassing voor een ander maken en zelf buiten schot blijven? Nou, als dat zo is, zult u nooit iets verstaan van de zaligsprekingen. Want om zalig gesproken te worden, moet je van je rampzaligheid overtuigd wezen. Mensen die niet overtuigd zijn van hun rampzaligheid, die zullen nooit zalig gesproken worden. Maar het gaat in de derde zaligspreking echter niet over zachtmoedigheid, maar over de zachtmoedigen. Nou, daar heb je de kerk. Dat zijn de zachtmoedigen. En die worden zo genoemd omdat zij als ranken deel uitmaken van de ware wijnstok die volmaakt zachtmoedig is. Christus spreekt de zachtmoedigen niet zalig op grond van hun eigen zachtmoedigheid. De mens van nature verstaat de ware zachtmoedigheid in Christus, daar verstaat hij niks van. De mens denkt van nature namelijk altijd in kwaliteitsbegrippen en karaktereigenschappen. Maar de ware geestelijke zachtmoedigheid, geliefde, heeft met kwaliteitsbegrippen en karaktereigenschappen niks, totaal niks van doen. Nog niet een half procentje. Een mens met een zachtmoedig karakter is aangenaam in de omgang, maar dat wordt met de zachtmoedige in de derde zaligspreking absoluut niet bedoeld. Christus zoekt geen zachtmoedige mensen. Nee. Hij zoekt geen zachtmoedige karakters op het oog. Nee. Hij heeft die niet op het oog. Hij bedoelt de zachtmoedige in Christus. En die spreekt hij zalig. Niet vanwege hun zachtmoedigheid. Maar in hun zachtmoedigheid. Namelijk in de zachtmoedigheid van Christus. En de zachtmoedigheid in de derde zalenspreking, dat is een geloofszachtmoedigheid. En de geloofszachtmoedigheid is gegrond op de gerechtigheid van Christus. Al Gods kinderen zijn zachtmoedig in Christus. Niet omdat ze het zelf zijn. Ze zijn zachtmoedig in Christus. Omdat zij zodanig in het beeld Gods hersteld zijn door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Gods kinderen worden de zachtmoedigen genaamd. En dat is niet een of andere vrome eigenschap, maar een status in Christus. De arme van geest, dat is een status in Christus. De treurige, dat is een status in Christus. En ook de zachtmoedigen, die hebben een status in Christus. Om u een voorbeeld te noemen, Simson, de geloofsheld, was met al zijn bovennatuurlijke krachten en grof geweld een zachtmoedige in Christus. Want hij heeft uit zwakheid krachten gekregen en gaf Goden de eer voor zijn overwinning op de Filistijnen. Hij was een Nazireër Gods genaamd, een zachtmoedige in Christus. Johannes de Doper, die de Farizeeën aansprak met adderige broedsel, was een zachtmoedige in Christus. Want hij droeg het beeld van zijn meester, wien hij niet waardig was zijn schoenriemen te ontbinden. Dus Gods kinderen worden zachtmoedig genaamd, geliefden, omdat zij die zalige status in Christus hebben. En in die staat worden zij in de zaligheid bevestigd. En al Gods kinderen worden de zachtmoedigen genaamd en ze dragen ook vrucht. Omdat de boom waarin zij geënt zijn zachtmoedig is en nederig van hart. En daarom dragen zij ook zachtmoedige en nederige vrucht. U ziet dat geestelijke zachtmoedigheid geen relatie heeft met natuurlijke zachtmoedigheid. Geen enkele relatie. Geen enkele relatie. Maar het wordt er wel veel voor gehouden. Op het erf der kerk zoekt men gemoedelijke karakters. Zachtmoedige karakters. Maar het is de dood in de pot. Als je de naam der zachtmoedigen niet draagt in Christus, dan ben je ook van de vruchten, van de ware geestelijke vruchten der zachtmoedigheid ontbloot. Al was je de zachtmoedigste mens op aarde. De natuurlijkste zachtmoedige mens op aarde. Dat doet heel niet mee, mensen. De boom wordt aan zijn vruchten gekend en het is niet mogelijk dat als we in Christus geplant zijn, dat we geen vruchten van geloof en bekering voortbrengen. Dus geestelijke zachtmoedigheid staat tegenover vijandschap. En opmerkelijk is dat onbekeerde mensen met een zachtmoedig karakter dikwijls bittere vijanden zijn van Christus. Ja, misschien is dit voor u vreemde taal, maar dat kan ik ook niet helpen. Want de mens denkt nou eenmaal horizontaal, niet verticaal. Als hij verticaal mag denken, dan ben je wedergeboren. Maar geen enkel natuurlijk mens kan verticaal denken. In geestelijke zin. Dus dan denk je altijd horizontaal en dan zeg je van nou die man die mag ik en die vrouw die mag ik en die man die mag ik niet. Kijk, dat is allemaal horizontaal, een horizontaal oordeel. Maar Gods volk oordeelt verticaal. En dat is ook ten aanzien van natuurlijke zachtmoedigheid en geestelijke zachtmoedigheid. Je kunt mensen hebben met natuurlijke zachtmoedigheid. Die zijn aangenamer in de omgang als mensen die geestelijk zachtmoedig zijn in Christus. En die een onderzoekende geest hebben. Ja, niet zoals ze tegenwoordig beweren met al die plakboeken websites. Maar die werkelijk geestelijk onderscheiden kennis hebben. Ja, dan kun je wel eens een prikje van krijgen. Maar over de natuurlijke zachtmoedigheid, ik heb een tante gehad. En dat mens was de vriendelijkheid zelf. Je kon hem zo te zeggen over erheen lopen. En ze stond voor iedereen klaar, ze sprak nooit kwaad over haar naaste. Nooit heb ik haar een onvertogen woord horen zeggen. Ze gaf ieder het zijne. Ze klaagde nooit over haar toestand, hoewel ze een slechte gezondheid leed. Veel leed is haar berokken door anderen, Maar ze zou nooit een kwaad woord over haar plagen spreken, alleen maar goed. Je kon ze bij wijze van spreken een klap op de mond geven, dan zei ze nog dank u wel. En vroeger was ze bij ons thuis de oppas in huis en ze was zo innemend vriendelijk voor mij, toen ik nog een kind was, dat de tranen mij soms in de ogen sprongen. En als er één mens op grond van natuurlijke zachtmoedigheid en goede werken de hemel kon verdienen, dan zou mijn tante er geweest zijn. En ze had een uniek en zeer zachtmoedig karakter, die ik nog nooit bij één kerkmens ben tegengekomen. Zelfs niet bij Gods volk. Ik ben nog nooit zo'n zachtmoedig mens tegengekomen als mijn tante, ook niet bij Gods volk. Ook niet onder de predikanten. Nergens! En toch was die tante van mij vrijzinnig onbekeerd en een bittere vijand van Christus. En in haar onbekeerlijkheid en de vijandschap is ze gestorven. Nou, in onze dagen heerst de dwaling, en het is een vreselijke dwaling, het is een zielsbedriegelijke dwaling, om goede karaktereigenschappen, wat men dan goed noemt, te plaatsen in het kader van de wedergeboorte. Dat is duivels, hoor. Dat is echt duivels, als je dat doet. Maar de beste karaktereigenschappen van een onbekeerd mens zijn slechts blinkende zonden voor God. Want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. En daarentegen zijn de ware zachtmoedigen in Christus dikwijls niet zo hanteerbaar als menigeen wel wenst. Want de ware zachtmoedigen staan aan Gods kant en niet meer aan, de kant van, niet meer aan hun eigen kant en ook niet meer aan de kant van het vlees. Hoewel ze totaal vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, maar die staan aan de kant van God. De ware zachtmoedigen. Ja, die kunnen je vlijmscherp de waarheid aan zeggen. Die ware zachtmoedigen. Ja, ik weet wel dat je hier niet van houdt, hè? Nee. Maar dan kun je de Bijbel wel weggooien als je dit verloochent. De zachtmoedigen die Christus bedoelt in de zaligspreking zijn gerechtvaardigde kinderen Gods. En die zachtmoedig zijn door toerekening. Door de toerekening van de zachtmoedigheid van Christus. Gods kinderen delen in al de heilsweldaden van Christus en daarin zijn ze zalig. Niet daarom, maar daarin. Omwille de gerechtigheid van Christus. En dan krijgen ze ook al de heilsweldaden, worden ze deelachtig. En de zachtmoedigen die Christus zalig spreekt, worden in de zaligsprekingen niet voor het eerst zalig gesproken, maar in hun zalige staat in Christus bevestigd. Dat is ook een hoop verwarring, hoor. Ze doen net of Christus met de zaligsprekingen zijn discipelen voor het eerst zalig gesproken heeft. Maar zo is het niet, hoor. Zo is het echt niet. Christus spreekt ze zalig in hetgeen ze al zijn. En zoals we ook in de eerste twee zaligsprekingen hebben gezien, spreekt Christus niemand zalig op grond van enige kenmerken. En zelfs niet op grond van genade kenmerken. Maar op hetgeen Gods volk in Christus is. Christus zegt niet, zalig zijt gij die zachtmoedig zijt. Christus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen. Hij noemt ze bij hun naam. Zalig zijn de armen van geest, dat is hun naam. In Christus is Gods volk arm van geest. Treurend en zachtmoedig. Barmhartig en weldadig. Dat is hun naam. En velen doen zich wel zachtmoedig voor, maar je moet de zulke maar eens op hun vrome tenen trappen. Er barst er wel een of andere adder uit. En Mozes werd de zachtmoedigste man op aarde genoemd. Maar zelfs de zachtmoedige Mozes werd nijdig op het volk, boos en ongehoorzaam aan het bevel des Heren, toen hij van boosheid met zijn staf op de rots sloeg, terwijl de Heren bevolen had om slechts te spreken om water voor het volk te verkrijgen uit de rots. Dus al die zogenaamde zachtmoedige refo-padvinders die de berg Sion denken te beklimmen met hun heiligheidskrukken, zullen een toornige Mozes op hun weg vinden met een hoog opgeheven stenen tafel der wet, waarmee hij al die zachtmoedige koppen snellen zal en al die bergbeklimmers in hun eigen gekozen afgrond zal doen storten. Ja, dat is de zachtmoedige Mozes. Die gruwelijk toornig zijn. Ja. Er kwam eens een man tegen die wilde een fluweelzachte zending beginnen op een woeste weg. Ja, maar op die woeste weg, zo zei ik hem, lopen alleen maar leeuwen en beren. Die alleen maar door Simpson in hun baard gegrepen en verslagen kunnen worden. Nou, ik zei tegen een man, ik zie u uw been al uit uw lijf rennen bij het gegrom van de eerste de beste bergleeuw. En Simpson zal u grijnzend nastaan. Houd toch op, mensen, met die sentimentele zending. Om zending te bedrijven moet je zachtmoedig zijn. Niet van karakter, maar van geest. Zachtmoedig van geest zijn alleen degenen die in Christus gerechtvaardigd zijn en geroepen tot zijn dienst. Jona was de zachtmoedigste Joodse zendeling die er ooit bestaan heeft. Want Jona preekte in Nineveh 40 dagen vertraging van de toekomende toorn. Nou, dan moet je toch wel zachtmoedig zijn, mensen. Want God had ook al heel Nineveh direct van de kaart kunnen velen. Dus die Jona, ja, die had ondanks zijn oordeelsprediking een zachtmoedige boodschap voor de heidenstad Nineveh. Hè? We zullen er vanavond, als de Heer het geeft, nog nader over ingaan. En God had die goddeloze stad ook in één klap van de aardbodem kunnen velen. Dan geeft die Jona de opdracht om nog 40 dagen vertraging te preken van de toekomende toren van God. Dat is toch een zachtmoedige boodschap en dan moet je ook wel een zachtmoedige zendeling zijn. Hoewel Jona eerst, daar had hij eerst geen zin in. En ja, u weet het. Hij vluchtte weg van voor het aangezicht des Heeren, maar God bracht hem toch op zijn plek. Hè? Ja, mooi God voor zijn. We hebben maar één weg, dus van God af. Maar toen in die vis, toen heb Jona gebeden. Hij zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, daar hij volhard naar uw geboonte leven. En geliefde, als je jezelf als een goddeloze Nineviet voor God en de mensen gewagen worden bent, dan wordt het een wonder als je 's morgens je ogen nog mag opslaan in de tijd. Want als je de hel verdiend hebt, dan wordt alles een wonder. Of hij er geen kennis aan. Dus geliefde, over de ware zachtmoedigheid bestaat er zoveel misverstand en dwalingen in onze dagen, dat we wel een serie preken over deze derde zaligprediking kunnen houden. En dan zullen we nog niet aan een einde komen. Want zachtmoedigheid staat tegenover hoogmoed. En hoogmoed, hoogmoedig zijn we van nature allemaal. Ook die tante waar ik u van noemde, hè, dat zachtmoedigste mens, die was nog zachtmoediger dan Mozes. Ja. Die tante kon je op haar gezicht timmeren en dan zei ze nog dank u wel. Maar ze is in de vijandschap gestorven. Ja. We zijn met onze diepe val in adem in de hoogte gevallen. En we hebben God naar kroon en troon gestropen. Om als God te willen zijn geliefd. En na ontvangen genade blijft er altijd nog wel een wortel van hoogmoed in je binnenzak over. Volk van God. Want er is er maar één zachtmoedig. En dat is Christus. Leert van mij dat ik het ben, zegt hij. Ja, en hij is het dan ook alleen. Nou, dat is een troost voor Gods volk, hoor. Want als hij zachtmoedig is voor mij, nou, wat moet ik er nog mee brengen? Zachtmoedigheid? Mensen, houdt toch op. En toch noemt Christus zijn volk de zachtmoedigen en spreekt hen als zodanig zalig. Zalig zijn de zachtmoedigen. En Christus spreekt zijn volk zachtmoedig en zalig, omdat ze zachtmoedig zijn in hem. En ze dragen zijn beeld. De psalmist zegt, uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Ja, niet zoals wij. Niet. Kijk, als je horizontaal denkt, dan vul je dit gelijk, dan vul je dit drek vleeselijk in. Dan zeg je, dat is een groter bekeerde man geworden. Nee, geliefde. Want de kleinste is de grootste en de grootste is de kleinste. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt in Christus. Groot gemaakt in de genade. En in de tweede plaats dragen de zachtmoedigen in Christus ook de vruchten der zachtmoedigheid. Geestelijke vruchten der zachtmoedigheid komen niet voort uit de menselijke wil, maar van de Heilige Geest. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Nou, dat is nogal wat. Ja, in Christus. De vruchten des geestes. Gods volk hoeft dat niet mee te brengen. Met deze vruchten worden Gods kinderen bekleed. Dat is ook alweer zoiets. Hè? En er staat in het woord, zijt met ootmoedigheid bekleed. Nou, wat is dat? Dat is overkleed. Overkleed zijn met zachtmoedigheid van Christus. Overkleed zijn met de zachtmoedigheid van Christus. Met de ootmoedigheid van Christus. Met de nederigheid van Christus. Ze worden daarin bekleed. Dat betekent dat ze die eigenschappen zelf niet hebben. Dan moet je toch eens goed over nadenken, geliefde. Want anders probeer je maar, hè, om je eigen voor God aangenaam te maken met een beetje zachtmoedeldoenerij. Nou, steek het de brand maar in, hoor, want het is niks. Het is allemaal vijandschap. De zachtmoedigheid die Christus, de zachtmoedigen die Christus zalig spreekt, zijn bekleed met de zachtmoedigheid van Christus. He, dus hier spreekt Christus in de zaligspreking heel die sentimentele godsdienst, die snijdt hij in één keer af. Hij zegt niet zalig zijn die zachtmoedig zijn. Nee, zalig zijn de zachtmoedigen. En het onderscheid tussen mensen met een natuurlijke zachtmoedigheid en de zachtmoedige die in Christus zalig spreekt, dat is fundamenteel. Het onderscheid is fundamenteel. Er ligt dan ook een eeuwigheid tussen. Tussen de natuurlijke zachtmoedigheid en de geestelijke zachtmoedigheid. Er ligt een eeuwigheid tussen. De hel zal gevuld zijn met zachtmoedige karakters. Daar kijkt God niet naar. Ben je wijzer? Als dat waar zou zijn, nou, dan zouden de Bijbelheiligen de hemel niet halen. Nee. En de fouten die er in de kerken massaal gemaakt worden, is bijvoorbeeld, nou, ik zal maar een voorbeeld noemen, bij ambtsdragersverkiezing. Dan kiest men in 99,9% van de gevallen op grond van zachtmoedige karaktereigenschappen en niet op grond van geestelijke zachtmoedigheid. Maar ik zal je vertellen, geliefde, een natuurlijk zachtmoedig mens, dus een onbekeerd zachtmoedig mens, is niks meer als een duivel. Terwijl een geestelijk zachtmoedig mens een kind van God is. Ja, dat had hij niet gedacht, hè? Nee. Maar geestelijke zachtmoedigheid is niet louter de vriendelijke meneer of mevrouw uithangen. Nee, geestelijke zachtmoedigheid is in de eerste plaats gericht op God. Een geestelijk zachtmoedig mens vertrouwt alleen op de Heere en keurt zijn beleid in alles goed. Dat is een geestelijk zachtmoedig mens. Bij een geestelijk zachtmoedig mens staat God op de eerste plaats. En dat is dan de reden dat de zachtmoedige die Christus zalig spreekt en in een zalige staat bevestigd zo gehaat worden. Ja. Omdat de zachtmoedige de waarheid lief hebben. En zich keren tegen alle valse leraars en valse leringen. Dat doen de zachtmoedigen in Christus. Ja, een mens met een natuurlijke zachtmoedigheid die houdt in alles zijn mond. Om de lieve vrede te bewaren. Daarom zijn het ook van die vijanden van Christus. Van die onbekeerde zachtmoedige mensen. Dat zijn de grootste vijanden van Christus. En ik wil dat toch eens onderstrepen, geliefde. Want tegenwoordig word je op bijna alle kansels word je op grond van kenmerken zalig gesproken. Het is een valse leer. De zachtmoedigen in Christus zijn echt geen zielige mensen, hoor. Die bij elke bedreiging gaan liggen voor de mens. Nee. Er bestaat dan ook een ontzaglijke onkunde over de zaligsprekingen. En Christus heeft het in de zaligsprekingen totaal niet over kenmerken. Nog natuurlijke, nog geestelijke. Maar over hetgeen Gods kinderen in Christus zijn, namelijk gerechtvaardigd, geheiligd en de zulke noemt God zijn ellendig en arme volk dat op de naam des Heren haar betrouwen stelt. En hij noemt ze bij hun naam, namelijk armen van geest, de treurende te Sion en de zachtmoedige in Christus. En Christus noemt niet hun kenmerk op, maar nogmaals, hij noemt ze bij hun naam. En die naam hebben ze ontvangen op grond van die witte keursteen, waarop de namen van Gods kinderen staan geschreven. Zalig zijn de zachtmoedigen. En Gods kinderen hebben in Christus een nieuwe naam ontvangen. En daarom worden zij de zachtmoedigen en de armen van geest en de treurende kinderen Sions genaamd. En in die hoedanigheid, in die zalige staat, bevestigt Christus zijn volk in de zaligheid. Nou, wiens beeld je draagt, zo gedraag je je ook. Hè? En dat is geestelijk. Dat is ook zo bij de kinderen God. Ze worden niet alleen armen van geest en zachtmoedig enzovoort genoemd, maar ze zijn ook arm van geest. Ze zijn ook zachtmoedig. Omdat ze het beeld van Christus dragen. Nogmaals, nooit denken in een horizontale richting, in een karaktereigenschap van zachtmoedig, als ik zeg dat de armen van geest ook zachtmoedig zijn. En de zachtmoedigen ook arm van geest zijn. Geestelijk verstaan. En omdat Gods kinderen het beeld van Christus dragen, dragen zij ook de vruchten van Christus. Namelijk leidzaamheid, oprechtheid, vriendelijkheid, ootmoedigheid, voorzichtigheid, verdraagzaamheid, barmhartigheid, nederigheid, zachtmoedigheid. Nou, dat zijn de eigenschappen van Christus als het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar dan moet ik er toch wat bij vertellen, geliefde. Gods kinderen dragen ook het beeld van Christus als zijnde de leeuw uit Juda's stam. Kijk, dat wordt eigenlijk toch in onze dagen niet meer gepreekt. Christus wordt alleen als het lam Gods gepreekt, maar niet de leeuw uit Juda's stam. Kijk, dat is een onderscheid. Dat is een groot onderscheid. Christus is ook rechtvaardig, heilig en strijdvaardig, doorbrekend, afsnijdend, bestraffend en vermanend. Vlijmscherp separerend, oordelend en veroordelend op grond van de waarheid. Ja, want hij is de waarheid zelf. En zo als de leeuw uit Juda's stam heeft hij het opgenomen voor de rechten van zijn vader. En heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees. Dan heeft hij de fariseërs de wacht aangezegd en afgesneden. Van alle gerechtigheid die uit de wet is. Dus de zachtmoedigen in Christus dragen ook het beeld van hun meester. En in zijn hoedanigheid van de leeuw uit Juda's stam. Hè? Ze dragen het beeld van het lam. Kijk, als Christus alleen geschilderd wordt als het lam Gods, dan heb je maar een half beeld. Hè? Christus is ook de leeuw uit Juda's stam. Die de rechten van zijn vader verheerlijkt en aan het recht Gods tot de laatste titel en Joden heeft genoeg gedaan. Nou, aan die eigenschappen kunnen we ook Gods volk herkennen. En als de waarheid in het geding is, dan staan de zachtmoedigen in Christus op om hun stem te verheffen met macht tegen de valse leraars en hun dwalingen. Dat is het beeld, het bijbelse beeld van de ware zachtmoedigen, want die hebben de waarheid lief. En die houden hun mond niet, hoor. Ze zijn niet sentimenteel zachtmoedig, zo is een natuurlijke zachtmoedigheid. Nee, geliefde, ze zijn geestelijk zachtmoedig. En als ze hun broeders zien zondigen, dan zijn ze verplicht om hen te wederstaan in hun aangezicht nog wel in alle tegenwoordigheid. Ook totaal zoek in onze dagen. We hebben nou een religie, geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. En we zetten overal refo voor en dan is alles geoorloofd. En dan mogen de kerken, mogen de jeugdbonden in de zonde laten genieten en laten... En ze sturen ze naar de eeuwige verdoemenis. Dat doen de kerken van vandaag. En er is geen schuld. Het zijn allemaal eliegeesten. Dus u ziet hier, geliefde, dat het in de zalensprekingen niet gaat om allerlei aangename kenmerken die de mens zo gaarne wil horen. Mens wordt altijd aangenaam, hè? Aangenaam in de omgang, aangenaam. Maar met al dat aangename zij in de hel storten. Het gaat om hetgeen Gods volk in Christus is. En dat zij ook de vruchten van Christus dragen. En juist daarom, ik zeg het nog een keer, juist daarom wordt Gods volk gehaat. Gods eerlijk gemaakte kinderen doen nooit water in de wijn, als ze op zijn plek zijn. Als de waarheid van het evangelie in het geding is, doen ze nooit water in de wijn. Luther heeft het gezongen, uw woord zal geen duim breed wijken. Daar stond hij voor in, die man. Maar had God hem gezet. Tegenwoordig hoor je de dominee zeggen, ik hoor de dominee van Dieren zeggen, In hoeverre heb je nou jezelf bedoeld? Nou, die vraag moet je Luther maar stellen, toen hij aan de slotkapel die 95 stellingen op de deur timmerde. Luther, in hoeverre heb je nou jezelf bedoeld? Ik denk dat Van Dier een klap met die hamer had gekregen. Dat weet ik wel zeker. Luther bedoelde God. Gods eerlijk gemaakte kinderen doen nooit water in de wijn als de waarheid van het evangelie in het geding is. Hè? Maar dat gebeurt vandaag en de dag op kerkelijk erf op grote schaal. Water in de wijn doen. En overal schreeuwt men om eenheid. Ja, ik had pas nog een digitale rondzendbrief ontvangen. En die is in omloop. En reeds ondertekend door rijp en groen antichristelijk Nederland. En ik zag op die eenheidslijst, de eenheidslijst van de valse oecumene, de eenheidslijst van de antichrist, ook de naam van dokter W. van Vlastuin, hersteld hervormde kerk, prijken. Zonder dat daarbij de tucht in werking treedt. Je kan vandaag hand in hand dansen met de antichrist. En wat je ook doet, je kan de paus, kun je... Kun je je vriend noemen, kun je je lieve broeder in Christus noemen, treedt geen tucht in werking. Ken allemaal in onze dagen. Mensen, dat is er een bewijs van dat Gods geest niet meer in de harten regeert. Anders dan als je de geschiedenis leest, hè, van de Schotse oudvaders, van de Hollandse oudvaders, hoe die in de bressen hebben gestaan. En hoe die koningen in de banvloek hebben gedaan. Publiek. Die God tarten. Nou, ik heb niks meer. Wat dat betreft, ik heb niks meer met de huidige gereformeerdheid. Helemaal niks. Want het is zo vals politiek geworden als de duivel zelf. En de duivel die kan zich ook heel zachtmoedig voordoen. Oh ja. Oh ja. En dan komt hij op kouse voeten als een engel des lichts om de massa te verleiden met valse leringen die zo echt lijken dat de kerkelijke massa zelf het gros dominees en massaal intrappen. Omdat de onderscheiden kennis ten eenenmale gemist wordt. We hebben net de ziekelijke Calvijn-cultus gehad en de Reformedia doet er alles aan om die Calvijn-afgoderij te kerstenen. Hè? Maar er is geen dominee. Ik heb geen enkele dominee gehoord die zijn stem tegen deze afgoderij, het is gewoon Baal afgoderij, dat hij zijn stem heeft verheft. Niks. En dat staat te vrezen dat al die stomme honden die niet bassen kunnen, het aardrijk niet zullen beërven met de zachtmoedigen. Want de zachtmoedigen in Christus zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En ze zijn ook geroepen om de werken Gods te vertellen, de wacht des Heren waar te nemen. En de ere Gods in Christus te verhogen door het geloofsgetuigenis waartoe de Heere de zachtmoedige een geopende deur geven zal. En als ik u moet vertellen door welke beproevingen en rampen de zachtmoedige in Christus heen moeten, dan zal geen mens in zijn natuurlijke staat jaloers worden op de weg der zachtmoedige, want de beproeving des geloofs is een hel voor het godsdienstige vlees. En ook voor het gros dominees in onze dagen. Ze worden niet meer vervolgd, omdat ze de waarheid der zachtmoedigheid niet meer preken. Alleen maar naar de mens spreken. Ze worden niet meer gehaat, niet meer vervolgd. Ze kunnen in een kerkelijke leuningstoel blijven zitten. En bij de natuurlijke zachtmoedigheid voelt de mens zich wel gevleid, hè, maar bij de zachtmoedigheid van Christus houdt geen mens het van nature uit. Want de zachtmoedigheid van Christus is dermate vleesdodend dat de godsdienstig mens de voorkeur geeft aan een evangelie zonder het kruis. En terwijl de zachtmoedigen onderworpen zijn aan het lijden om Christus wil, vier de godsdienst feest, hè, met het afgodsbeeld van Calvijn. Arme, arme godsdienst. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Kunt u lezen in Psalm 37. Maar geliefde, als de gave des onderscheids gemist wordt, ja, dan dans je zo mee met de valse godsdienst. De rijke jongeling die Christus als goede meester aansprak, die verkoos liever de genietingen van zijn vrome zonde te behouden dan al zijn godsdienst te verkopen en Jezus op de weg te volgen. Die rijke jongeling was een erfgenaam der hel en geen erfgenaam van het aardrijk. Dus geen zachtmoedig in Christus. Hij deed wel zachtmoedig. Goede meester. Ja. Maar het was een duivel. En de zachtmoedigen die Christus zalig spreekt, zijn wettige erfgenamen van Gods koninkrijk. En alleen erfgenamen erven het aardrijk, waarop gerechtigheid wonen zal. Maar die erfenis, geliefden, worden deze zijde van het graf zo hels bestreden dat de zachtmoedigen dikwijls dreigen te bezwijken. En dat is dan ook de reden dat Christus hen in de zaligsprekingen komt te versterken en hen in hun zalige staat bevestigt. Zalig zijn de zachtmoedigen. En dan krijgen de zachtmoedigen weer moed om in de krijg geduchte daden te doen. En daarin zijn ze zo moedig als een jonge leeuw. Niet overmoedig, maar zachtmoedig. Overmoedig is het tegenovergestelde van zachtmoedig. Overmoedig is vleeselijk, maar zachtmoedig is geestelijk. Geestelijk moedig, met voorzichtigheid. En de zachtmoedigen in Christus zijn voorzichtig als de slangen. Oprecht gelijk de duiven, tenminste als ze op zijn plek zijn. De zachtmoedigen zijn ook wel eens dikwijls van hun plaats. Maar hoewel David dikwijls van zijn plaats was en grove zonde bedreven heeft, bleef hij toch de man naar Gods hart, omdat zijn naam zachtmoedig was. En zo blijven de zachtmoedigen, ondanks hun zonde en hun afmakingen, de zachtmoedigen in Christus, die Christus zalig spreekt. Hoor je? En in de derde zaligspreking ligt dan ook dezelfde troost als de andere zaligsprekingen. En al moeten de zachtmoedigen in Christus inleven dat zij in het geheel niet zachtmoedig zijn. Nee, ze moeten, weet je waar ze in moeten leven? Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar als ze dat inleverden, zijn er nog 8 zaligsprekingen over waarin zij zich zullen herkennen. Nee, om die reden heeft Christus 9 zaligsprekingen uitgesproken. Want als de armen van geest zich niet als armen van geest waarnemen, dan vinden zij toch troost in de zaligsprekingen, omdat zij wel ervaren dat ze vervolgd worden om der gerechtigheid wil. En daarin zalig gesproken worden. Dus Christus heeft op de bevinding en de inleving van Gods volk gerekend. En Christus richt zich in de zaligsprekingen tot zijn discipelen. En de vurige Petrus wordt net als Johannes, als die de apostel de liefde, gerekend tot de zachtmoedigen, die het aardrijk erfelijk zullen bezitten. Karaktertrekken hebben hier niks mee te maken. Maar in de huidige kerken word je uitsluitend gemeten aan je gedrag, aan je karakter. Ben je vurig vergeest, dan ben je bijvoorbeeld afgeschreven. Dan word je bijvoorbeeld als een vechter uitgemaakt. Dan kom je niet voor het ambt in aanmerking. Zo, ja, die kanker, met die kanker zijn de kerken verkankerd. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is zo. Men denkt alleen maar horizontaal, zelfs predikanten, horizontaal. Men weet niks meer bij God vandaan te vertellen. Ook niet als ze het woord preken. Dan moet maar eens denken aan dominee van de Poel. Dat was een geloofsman. Hoewel die dwaalden in de leer van de wedergeboorte, was het wel een man des geloofs. Maar tegenwoordig hoor je niks meer. Je hoort niks meer. Maar die man die kon soms vertellen wat God gesproken had tot zijn ziel. Ook voor de gemeente, ook voor mensen die in nood verkeerden. Wat dat betreft heb je in onze dagen geen lastdragers meer. Ze zijn allemaal een beetje volwerpelijk het woord te verkondigen. Nou mensen, de geest is geweken. Maar Petrus is nooit door de toenmalige gevestigde kerk uitgezonden, want die man die was veel te scherp van karakter. Ja. En de apostel der liefde, Johannes, die is ook niet door de toenmalige gevestigde kerk uitgezonden. Want ja, Johannes was ook een zoon des donders. Nou, daar moeten ze in onze dagen niks meer van hebben, hoor. Dat haten ze! Toen ook al. Maar deze mensen, Petrus en Johannes, zijn geheel buiten de kerk. Door Christus zelf bevestigd en uitgezonden. En al de discipelen, behalve Judas de verrader. Judas de verrader was geen zachtmoedig in Christus. Ook al, deed hij nog, ook al kon hij nog zo mooi met zijn portemonnee wapperen. Was de secretaris van de kerkraad van Christus. Hij was de scribe. Was een verrader. En voor de zachtmoedig in Christus is geen plaats in de kerkelijke herberg. En dat gold in de eerste plaats Christus. Die volmaakt zachtmoedig was en is. En nederig van hart. Maar voor hem was geen plaats in de kerkelijke herberg. Want de kerken die zoeken napraters en ja-knikkers. Maar niet de mens die van zichzelf getuigt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want voor de waarheid en oprechtheid is in de kerken nooit plaats geweest. En als je voor het ambt in aanmerking wil komen, geliefde, dan moet je als een huichelaar gedragen en als een chameleon bewegen. En dan zit je in no time in de kerkraadsbank. Maar de zachtmoedigen in Christus worden angstvallig geweerd, omdat zij oprecht gemaakt zijn en niet kunnen zwijgen als het bedrog of kerkpolitiek in het spel is. Een zachtmoedig in ons midden. Ja, ik geloof dat ze er zijn. Heb goede moed, want de koning spreekt u zalig en wees mannelijk. Sta vast. Niet op uw eigen benen, maar op de benen van de Heer Jezus. Immers de Heer houdt de zachtmoedige staande. En dat kan alleen maar in de kracht van Christus. Hoor. Maar de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. En geestelijk zachtmoedig zijn we dus niet van nature, alleen door toerekening. En die toerekening draagt ook vrucht. En als Christus tot zijn discipelen zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dan vinden zij rust voor hun zielen, omdat Christus zachtmoedig en nederig van hart is in hun plaats en anders nergens aan. Want als hij het is voor mij, wat moet ik daar nog doen? Wat moet ik daar nog meebrengen? Zachtmoedigheid? Nee, want dat is mijn naam. En je naam zegt wie je bent. En waarom wordt, zal ik het nog nader zeggen, waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik naar Christus vernoemd ben, door toerekening en door eigening. Christus heeft zijn kerk geëigend en daarom spreekt hij de zijne aan met zachtmoedigen. Ja, zijn spreken is de taal naar het hart van Jeruzalem. Want als rebellen in zichzelf zachtmoedig genaamd worden, dan zou je hart toch barsten van de liefde, geliefde. Vanwege de liefde van Christus voor een rebel der hel. Ja, zo. Dat worden de zachtmoedigen in Christus gewaar. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient in hel. Dat zijn de zachtmoedigen. Hè? In Christus. En als Christus in je hart van vrede spreekt, dan maakt zijn spreken zachtmoedig en nederig van hart. Hè? Dat is ook vruchtdragend. Hè? Christus noemt zijn volk niet alleen zachtmoedig. Maar hij spreekt en hij kijkt zijn volk ook zachtmoedig. Dat zien we zo treffend bij de vloekende en eetzwerende Petrus. Die Petrus was op dat moment een zachtmoedige genaamd in Christus. Toen die vloekte met eetzweren, vloekende, zijn meester verloochende, was het een zachtmoedige in Christus. Maar toen Christus hem aankeek zonder verwijt met eeuwige liefdesogen, ja, toen werd Petrus ook zachtmoedig van hart. Die hartverbrekende blik van Christus maakte Petrus zachtmoedig en nederig van hart. En dan gaat hij naar buiten om bitterlijk te wenen over de hardigheid zijns harten. En dan weent hij ook van innige blijdschap vanwege de dierbare zachtmoedigheid van Christus jegens hem. En ziet u, de zachtmoedigheid als vrucht van Christus zachtmoedigheid leer je alleen in die wegen. Namelijk als je niets anders over hebt dan een verzondigd leven. En Christus zich nieuwelings aan je openbaart. Als de ene volmaakte zachtmoedige die er bestaat. En dan geeft hij je ook een blik in zijn middelaarshart. Zodat je het moet uitwenen vanwege zijn onbegrijpelijke liefde en trouw voor een goddeloze hoop. Weet je waarom al die mensen Paulus verlaten hebben? En Christus verlaten hebben, weet je waarom? In eerste plaats Christus. Zijn discipelen hebben hem alle verlaten. Weet je waarom? Er was er maar één zachtmoedig. Er was er maar één zachtmoedig om het voor de ere van God op te nemen. En Paulus zie ik als een apostel die het meeste van het beeld van Christus draagt. Van alle apostelen. En weet je wat er gebeurt? Ze hebben hem allen verlaten. Omdat hij het beeld van zijn meester droeg. Weet je waarom Kobrugge zo eenzaam was en door iedereen verlaten? Er was geen dominee die Kobrugge wilde bevestigen. En dat zou ook in onze dagen zijn. Niet één dominee van de HHK, niet één dominee van de afscheiding zou Kobrugge bevestigen in het ambt als predikant. Niet één. Weet je waarom? Omdat hij het beeld van zijn meester droeg. Omdat hij een ware zachtmoedige was. Daarom. Daarom haten ze die man. Ja. Maar als je een blik van in het middelaars hart van Christus krijgt, geliefde, dan moet je het uitwenen vanwege zijn onbegrijpelijke liefde en trouw voor zo'n goddeloze hoop. En dat herhaalt zich in het genadeleven. Maar niet zodanig dat we het weten voor de volgende keer, hoor. Nee. Want steeds als Christus zich nieuwelings openbaart, wordt het wonder des te groter en des te onbegrijpelijker. En de zaligsprekingen baren aanbiddelijke verwondering en verwonderlijke aanbidding onder de zachtmoedigen, die zich zo dikwijls moeten waarnemen als verloochenaars van zijn naam, als afgodendienaars in zichzelf. O geliefde, kom tot Gods heiligdom en lever u zelf uit als een ter dood veroordeelde, strafwaardig en helwaardig. Hij zal u de scepter der genade toereiken, want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En die zachtmoedig is en nederig van hart. En door zijn striemen zijn de goddelozen, waarvoor Christus te zijne tijd gestorven is, zachtmoedig in hem. En gij die topt met uw harde hart, komt tot zijn heiligdom. U hoeft geen zachtmoedigheid mee te brengen. Want de zachtmoedigheid van Christus is genoegzaam om verharde van hart te breken en een nieuwe naam te geven die niemand kent dan die hem ontvangt en hem met de vruchten der zachtmoedigheid te bekleden. Ja, geliefde, Christus is de schat in de akker en hij laat zich vinden door degene die uitgezocht zijn en als een vondeling langs de weg liggen te sterven. En Christus komt heden u voorbij en biedt u zijn vriendschap aan. Niet uw, zijn vriendschap, zijn zachtmoedigheid. En dan neemt hij neemt verloren schapen op zijn schouders en hij zal dragen en redden. Ja, tot de grijze ouderdom zal hij dezelfde voor u zijn, geliefde. Als u een gevonden voorwerp van Christus mag zijn, dan zal hij u dragen en redden. En tot de grijze ouderdom zal hij dezelfde voor u zijn. Ja, hoef je niet oud voor te worden. Nee. Ik heb eens een kleine jongen horen zeggen, ik ben oud in de dagen zat. Ja, maar zo grijs. En o geliefde, Christus is nog zachtmoediger dan Mozes, want Mozes werd driftig. He, toen het volk met gebalde vuisten water eiste. Maar Christus heeft zijn mond niet open gedaan. Toen hij geslagen werd in het huis van zijn liefhebbers. En de zachtmoedigheid van Christus is als olie op de wonden van een verloren ziel. Ook na ontvangen genade. Is niet waar? De Heer heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. En de zaligsprekingen. De zaligspreking is een blijde boodschap voor de zachtmoedigen. Hè? Want als zij door droefheid kwijnen, worden zij steeds zijn hulp gewaar. Ja, ook in zielsbenauwdheid en gevaar. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dat is de erfenis van de zachtmoedigen. We hebben het gehad over de erfenis van de zachtmoedigen is een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En de hemel is Christus en de aarde is des Heer. Het gaat allemaal om Christus, mensen. Er is niks buiten Christus te vinden. Nee, niks. Mensen praten wel eens over een, zoals de Jehovah's getuigen. En dan delen ze van die foldertjes uit. En dan zie je al die mensen lopen op een nieuwe aarde. Maar daar is Christus niet in. Dat is allemaal een droomwereld. Daar komt niks van uit. Dat is niks. De hemel is Christus en de aarde is des Heren, mits gaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. En in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal alles wat adem heeft de Heren loven. De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. He, nog heerlijker als adem voor de val, want al daar zal geen nacht meer zijn. He, In de schepping was het nog, het was avond geweest, het was morgen geweest. De derde dag, dan was er nog nacht. Hè? Maar op de nieuwe aarde, er zal geen nacht meer zijn. Waarom? Vanwege de zonne der gerechtigheid die nooit meer onder zal gaan. Op deze wereld zijn de zachtmoedige vreemdelingen. Het uitschot deze wereld. Dikwijls in donkerheid verkerend. Terwijl zij de wettige erfgenamen zijn om het aardrijk erfelijk te bezitten. Dat geldt ook voor deze wereld, want daarvan zijn Gods kinderen ook de wettige bezitters in Christus. Want de aarde is des Heren. En Christus trouwt in gemeenschap van goederen met zijn bruid. Dus dan is de aarde ook van u, kindersheren. U bent de rijkste die je maar kunt bedenken. Want u bent erfgenaam van God. En mede erfgenaam van Christus. Nou, als de aarde nou des Heren is, van wie is dan de aarde? Van de erfgenamen. Door de wedergeboorte wordt de mens erfbezitter van hetgeen van Christus is, krachtens het kinderrecht des verbonds, waarvan Christus het hoofd is. Hè? Christus is hoofd des verbonds. Hij is ook middelaar des verbonds, maar hij is ook hoofd van het verbond. En Christus is ook de testamentmaker van de erfenis. En hij heeft zijn testament aan de zachtmoedige vermaakt, zodat de buit van het overwonnen land de zachtmoedige in de hand zal vallen. En zijn ze mee uitgetogen? Nee, geliefde. Want hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Dus de zachtmoedigen zijn de bezitters in de belofte. En die belofte zal heerlijk vervuld worden als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit zal zijn. Op deze aarde moeten Gods kinderen menigmaal verhuizen. Vanwege de vervolgingen waaraan ze blootstaan. Wordt ook allemaal bespottelijk gemaakt, maar dat geeft niet. Straks zal het geopenbaard worden. En de aarde die hen ook beloofd is, want alleen die godzaliglijk leven zullen vervolgd worden. Hè? Die mensen die moeten, ja, Gods volk is maar hier een beetje op de vlucht. Dat is het lot der zachtmoedigen. Veel wederwaarde, geen veel rampen zijn, dat is vrome lot. Maar hij die alle redt in God, hij is zijn heil alleen. En de erfenis die hen ten deel zal vallen, maakt alle bitter zoet. Want de erfenis is niet een kale lege aarde, maar een aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dus waar Christus zal heersen, waar zee tot zee regeren zal. En de zachtmoedigen zullen niet alleen de bewoners zijn van de nieuwe aarde, maar het zullen ook stedenhouders van Christus zijn. Hè? Oordelende de 12 geslachten Israëls. Ja, zij zullen de wereld oordelen in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. En hier gaan de zachtmoedigen onder het kruis. Hè? Maar straks zullen het pilaren zijn in Gods tempel. Die nimmer weggenomen zullen worden. Jagen en boos konden vallen. Maar die pilaren. Gods kinderen. Die als pilaar in Gods tempel geplaatst zullen worden. Die zullen nimmer meer weggenomen worden. Die zullen eeuwig staan. De zachtmoedigen zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. Wit gewassen. In het bloed des lams. En daarom zijn zij voor de troon van God. Hem dienen de nacht en dag. In zijn tempel. En daar is nog geen nacht meer. Want die op de troon zit zal hen overschaduwen. Met de zonne der gerechtigheid. En ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden. En hij zal hen zijn tot een leidsman. Tot een levende fontein der wateren. En de Heere zal alle tranen van hun ogen afwissen. En o geliefde, die is de erfenis u al ten deel gevallen. Dat kan alleen in de weg van verlies aan eigen krachten, wil en verstand. Ja, in het verlies van de oude mens. Want de oude mens wordt nooit een erfgenaam des hemels. Dat is alleen maar weggelegd voor de nieuwe mens in Christus. Dus die oude mens moet sterven. Aan deze zijde van het graf. Dat gebeurt niet bij het sterven. Nee. Moet je voor het sterven. Voor het sterven gaat, moet je sterven. Dan is sterven geen sterven, maar een overgang tot in het eeuwige leven. En om een nieuwe mens in Christus te worden, geliefde, dan moet je een erfwachter van de hel in leven. Zoals Levi de tollenaar, als een erfwachter der hel in het voorportaal der hel. Dat was een tolhuis, dat was een voorportaal der hel. Er zat levens en straf in te wachten en het vonnis des doods had hij in zijn leden vanwege dat vervloekte tollenaarsbestaan die hij in Adam door eigen schuld opgelopen en moed en vrijwillig ingeroepen had. Dat is ons allerbeeld van nature. We zitten allemaal in ons eigen tolhuis. Maar toen Levi daarin zat, toen kwam er een man het tolhuis en het helle huis van Levi voorbij. En toen zei hij hem in zijn bloeden, leef, ja leef en volg mij. Want gij zult mijn getuige zijn, omdat ik u heb uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En daartoe zal ik mijn bloed storten voor een losprijs uw ziel, o Levi. En gij zult de naam van Sion's kinderen dragen. En toen is Levi als een goddeloze tollenaar met God verzoend geworden. En hij heeft een nieuwe naam ontvangen. En is onder de zachtmoediging Christus gerekend en toegevoegd. Nou, wat heeft Levi aan zijn zaligheid gedaan? Moet mij eens vertellen. Niks. Die man heeft alles gedaan om verloren te gaan. En daarvan was Levi zich heel goed bewust. Maar hij kon maar één ding, zich al dieper de hel in zondigen. En hij had geen helper. En zo vindt Christus de goddeloze, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Want die en die alleen zijn het voorwerp van zijn opzoekende zondagsliefde. En geliefden, moet u een erfwachter van de hel inleven en dat rechtvaardig door eigen schuld? Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Want Christus heeft zich op Golgotha laten hangen tussen erfwachters van de hel om hellelingen met God te verzoenen en hemelingen van hem te maken. Van die ene moordenaar. En op grond van het borgtochtelijke werk van Christus viel het paradijs Gods de moordenaar ten deel. En het nieuwe paradijs omvat niet alleen een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde. Waarop God zal zijn alles en in allen. O geliefde, zoek geen paradijs op deze wereld. Want deze wereld zal vergaan met alles wat erin leeft en beweegt. Gedenk te sterven en schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. U kunt heden nog met God verzoend worden. Maar als straks de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht, zal zalig worden niet meer mogelijk zijn. En dan zult u voor de voeten van Christus, de zachtmoedige, doodgeslagen worden. En dan zullen de zachtmoedigen des lands u werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Op de nieuwe aarde zullen geen onverzoende mensen wonen. Hè, want daarop zal enkel gerechtigheid wonen. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heer. En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. En al nooddruftig in ons midden vraagt zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van Psalm 69, daarvan het 13e vers. Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 69. Dus geliefden, als het gaat over de erfenis der heiligen, de erfenis van de zachtmoedigen, die zullen het aardrijk beërven en in vrede bezitten. Dat geldt ook voor dit tijdelijke leven in de belofte. De zachtmoedigen zijn in Christus mede-eigenaars van de wereld. En ze zullen hier de rechten Gods genieten, namelijk voedsel, deksel en gemeenschap. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaadzoekende brood. En straks zal de belofte dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven, volmaakt vervuld worden als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen zal. En op deze aarde die vergaan zal, zijn Gods kinderen zwervers die zich nergens thuis voelen. Want zij zoeken een stad ter woning. Een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Het kan ver weg zijn in de bevinding der zaken. Want we moeten er steeds weer bijgebracht worden, door woord en geest. En dat gebeurt hier ook met de zaligsprekingen. God brengt, Christus brengt zijn volk erbij. En hij houdt zijn volk erbij. Want het koninkrijk der hemelen, zegt hij, is nabij gekomen. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Och ja, dat kan ik zo menigmaal voor een ander geloven. Maar voor mezelf? Niet dat de zaligheid een misschientje is. Oh nee, maar Gods koninkrijk zoeken we dikwijls waar die niet te vinden is. En daarom naar het woord van onze God, want nabij u is het woord. Christus laat zich vinden in het woord, want het woord is een levend woord. En als wij dat zo niet ervaren, dan is dat niet omdat het woord niet levend is, maar omdat wij dood zijn. Het woord des Heer is altijd levend, of u dat ervaart of niet, gelooft of niet. U zal er vroeg of laat allemaal getuigen van zijn, we zullen er allemaal getuigen van zijn, dat het woord levend is, krachtig is en dat het woord dwars door de ziel gaat. Zowel in de veroordeling en de verdoeming der wet als in de vrijspraak van het evangelie. Als we straks voor Gods voor de rechterstoel van Christus staan, geliefde, dan zal het woord spreken. En dan zal Christus spreken en daarvoor zal elk mens getuige zijn. Het zij tot zijn eeuwig afgrijzen, het zij tot zijn eeuwige zaligheid. Gods volk wordt echter al in de tijd zalig gesproken en in hun zalige staat bevestigd. En daarvan zijn de zaligsprekingen een levend bewijs. En de vrucht die daaruit voortkomt is onderwerping aan het woord. Want de zachtmoedigen in Christus zijn lijdzame bezitters der zaligheid. Beleiders die niet buigen onder het gezag van het woord, behoren niet tot de zachtmoedigen die Christus hier in hun staat bevestigt. En ook al betreft het predikanten die zich niet laten corrigeren als zij dwalen in bepaalde leerstukken, behoren niet tot de zachtmoedigen. Want de zachtmoedigen onderwerpen zich gewillig aan de wil van God en aan het woord der waarheid. En dat gaat niet altijd zonder strijd. Want de strijd tussen vlees en geest houdt niet op aan deze zijde van het graf. Maar de zachtmoedigen wensen wel gewillig te buigen onder Gods gezag. En zich te onderwerpen aan het woord. Naar de zin en mening van de Heilige Geest. Dan bestaat het niet dat de een zegt van ja, ik leg het woord zo uit. En de ander zegt ik leg het woord zo uit. Dat bestaat niet. Ja, het gebeurt wel. Maar als je mag bukken onder de zin en mening des Heilige Geestes. Dan, heb je niet, dan kan het niet bestaan dat er een lijst vol meningen zijn over dezelfde leerstukken. Bestaat niet. Weg met die menselijke hermeneutiek. Dat is allemaal van de duivel. Er is maar één hermeneutiek. En dat is van de Heilige Geest. Dat is maar één mening des Heilige Geest. Dat is niet twee. Maar nou kan het zijn, geliefde, dat Gods kinderen, hoewel zij allemaal tot de zachtmoedige gerekend worden, zich tegen de wil van God verheffen voor een tijd, hè? Maar dat brengt geen verandering teweeg in hun zalige staat voor God. Toen Jona met God twistte over de bekering van de Ninevieten en zijn boosheid liet blijken. Billijk is mijn toren ontstoken, zelfs ter dood toe. Toen behoorde Jona evenwel tot de zachtmoedige die Christus zalig spreekt. Hoewel hij op dat moment de zachtmoedigheid van Christus niet in de beoefening had. Maar Jona heeft nooit gedwaald in de leer. Alleen in zijn gedrag. Nou, Gods volk wordt niet gerechtvaardigd om hun gedrag, want er zou er niet eentje nemen komen. Niet één. maar op grond van het gedrag en de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Daar, op grond daarvan worden Gods volk gerechtvaardigd. En ik wil dit feit dubbel onderstrepen, want in onze dagen overheerst de gedragstheologie. En dan wordt Rachel verdoemd om haar wangedrag en de rijke jongeling zalig gesproken om zijn gemaakte vroomheid. Maar zo is het niet, joh. Als de Bijbelheiligen naar hun gedrag zijn geoordeeld, dan is er niet eentje in de hemel. Want dan is Abraham een leugenaar gebleken, Isaac een vleeselijke lekkerbek, Jacob een bedrieger, Noach lag als een naakte dronkelap in zijn tent, Simson bij de Lila, David bij Batseba, en dan hoor ik Job en Jeremia hun geboortedag vervloeken en Petrus hoor ik Christus verloochenen met vloeken en eedzweren. Ja, waar zal ik dan beginnen en waar eindigen? Maar zij allen hebben door het geloof geleefd en zijn in het geloof gestorven, omdat zij de gerechtigheid van Christus deelachtig waren. En een biddende en dankende hoge priester in de hemel hebben, die altijd bidt voor de zijnen, ook als zij van hun plaats zijn. Juist! O geliefde, er is geen gerechtigheid dan de gerechtigheid van Christus. En zijn gerechtigheid redt van de dood en doet zachtmoedige erven in de erfenis der heiligen in het licht. En we hebben gesproken over de naam van de zachtmoedige, over de genade van de zachtmoedige en over de erfenis der zachtmoedigen. Maar geliefde, zijn we al gerekend bij de zachtmoedigen door goddelijke toerekening. Je kan ergens over spreken terwijl je er nog buiten staat. Maar zijn we er al bij gerekend? De Heere zal de zachtmoedige leiden in het recht en hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. En de zachtmoedigen hebben een kinderrecht en kinderen worden geleid en geoefend in het effenrecht en in de wegen des Heeren. En Gods wegen zijn dikwijls door duistere dalen, want die kun je zelf niet uitvinden, daarom moet je daarin geoefend worden. Want God heeft zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Je hoeft die weg zelf niet uit te vogelen. God zal zijn kinderen leren en leiden. In het recht en ook zijn weg leren. Want Gods weg is in de zee. Hè, zijn pad in grote water en zijn voetstappen worden niet bekend. Maar hij zal zijn volk zeker leiden door deze aardse woestijn. Het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Hè, Gods wegen zijn onbegrijpelijk, zielsvernederend, kastijdend. Want die de Heer lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En als gezonde kastijding bent, dan ben je een bastard en geen zoon. De zachtmoedigen worden gekastijd tot een nut. Opdat ze de vruchten der zachtmoedigheid zouden dragen. Hè? En Christus zegt tot zijn discipelen: hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Niet weinig, veel. En gij zult mijn discipelen zijn. Nou, om vrucht te dragen moeten we sterven. Hè? Want indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voor. Tegenwoordig zijn ze al met, dan zeggen ze nou, ik heb 25 jaar geleden is dit en dat. Ja. Nee, veel vrucht, doorlopend vrucht. Ja, dat slaat dan eerst op Christus. Hij moest sterven om tot een rantsoen te wezen voor velen. Christus is het geestelijke tarwegraan dat gestorven is en in menigte van zaligheid is uitgebroken. Hij heeft een menigte van zaligheid heeft hij teweeg gebracht. Mijn ogenliefde, zoek gebouwd te worden op de rots der eeuwen. Zoek gerechtvaardigd te worden door die ene rechtvaardige in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. Zoek gezaligd te worden door de zaligmaker der wereld. Of heb je er geen aandacht voor? Denk je van, nou ja, mijn tijd komt nog wel. Maar zoek gezaligd te worden door de zaligmaker der wereld die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. En de zachtmoedigen in Christus zijn ertoe geroepen om Christus na te volgen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Nou, dan mag de bede van de bruid uit het Hooglied wel vermenigvuldigen. Trek ons, Heere, dan zullen wij u nalopen. Want in ons is geen kracht en zonder hem kunnen we niks doen. En Christus weet wat van zijn maaksel zij te wachten, namelijk dat ze stof zijn. Maar hij heeft erop gerekend. En een uitgewerkte zaligheid bereikt voor een uitgewerkte zondaar. En de zulke zullen het aardrijk erfelijk bezitten. Dat is. Daar zijn de vrouwen schoon niet mee uitgetogen. Dat is de bruid van Christus. Een ogenliefde, het is een kostelijke erfenis. Want vorst Emmanuel heeft zijn volk. Vorst Emmanuel zijn volk nagelaten heeft. Hij vermaakt zijn bezit en zijn bestaan aan zijn kinderen. Want Christus trouwt met zijn bruid in gemeenschap van goederen. En zijn bruid ontvangt de buit van het overwonnen land. En Christus neemt al de zonden van verleden, heden en toekomst voor zijn rekening. Want er is betaald, het is volbracht. En de buit van het overwonnen land viel de vrouwen in de hand, schoon niet meer uitgetogen. En dan mag de bruid wel eens in verwondering uitroepen. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Nou, zalig zijn de zachtmoedigen, want de zulke zullen het aardrijk beërven. En dat volk zal straks rijk verzadigd worden, ten disgelijk, want ze zijn geroepen tot de bruiloft des lams. Zalig zijn die geroepen zijn. Nou, wie zijn die zijn? Dat zijn de zachtmoedigen. Dat zijn de armen van feest. Dat zijn degenen die treuren. Tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Dat zijn de zachtmoedigen. De barmhartigen, de vervolgden, de ellendigen. Gods ellendige en arme volk, dat op de naam des Heeren betrouwen zal. En zij zullen rijk verzadigd worden op het avondmaal van de bruiloft des lams. Want Christus heeft zijn bruid, een bruiloft bereid. En zijn reine bruid voor te stellen. Om zijn reine bruid voor te stellen voor de Vader. En daar zullen alle hemelingen zingen. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. Om hem die de heerlijkheid geven zal. Want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft dezelfde zichzelf bereid. Ja, de bruid van Christus heeft zichzelf bereid. Dat betekent zichzelf voorbereid. Want dit aardse leven is slechts een voorbereiding op het eeuwige leven. En zo gij geleefd hebt, zo zult ge ook sterven. Zo zult ge ook eeuwig leven. Hebt ge hieruit Christus geleefd, dan zult ge ook eeuwig met hem leven. Maar geliefde, als u hier God en de mammon gediend hebt, en u hebt u niet bekeerd van uw boze werken, dan zult ge straks de eeuwige rampzaligheid delen met de duivel en zijn verdoemden. Maar die hier met tranen zaaien, wat betekent dat? Berouw over de zonde. Die zullen met gejuich maaien, namelijk in Christus. En Christus zal zijn bruidskerk voorstellen aan de Vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn alle de uwe. En wat Christus bereid heeft voor degene die hem lief hebben, dat is met geen pen te beschrijven en met geen woorden uit te drukken. We hebben er maar wat over gestaan. En dat zal alleen maar bewonderd kunnen worden. En daar zal de eeuwigheid niet tekort voor zijn, geliefden. Want daar zal de eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen. En de zachtmoedigen zijn een erfdeel geworden in Christus. Ze zijn zelf een erfdeel geworden in Christus. Omdat zij in hem verordineerd zijn. Opdat zij zouden zijn, tot prijs zijner heerlijkheid. Zij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, zegt de apostel. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Amen. O lieve Heren, we hebben een ogenblik overdacht wie nou de zachtmoedigen zijn die gij zalig spreekt. En Heren, daar is een verborgenheid in onze dagen, is altijd al een verborgenheid geweest, want de mens die zoekt zachtmoedigheid. Maar gij zegt, zalig zijn de zachtmoedigen. En gij spreekt hen ook zachtmoedigheid toe. Want als gij Petrus in zijn ogen kijkt, en als Petrus in uw ogen kijkt, dan gaat hij naar buiten om bitterlijk te benen. Vanwege de zachtmoedigheid van Christus voor zo'n hel als hij was. En zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. O Heere, wat de erfenis die gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen, dat is met geen tong uit te drukken. Dat is alleen maar, daar kunnen we alleen maar iets van ervaren, iets van beleven, iets van bewonderen. wat straks de erfenis zal zijn. Dan zal de koningin van Scheba zeggen, de helft is mij niet aangezegd. En dat zullen al uw kinderen nazeggen. De helft is mij niet aangezegd. Lieve Heren, wees met ons op deze dag, het verdere van deze dag. Bereid ons voor op de avond, op de prediking des woords, dat we vervuld mogen zijn met het uwe, als we hopen na te denken over de bekering van de Ninevieten. En o Heren, mochten we er ontstellen onder uw woord, onder het gezag van uw woord, opdat we in zak en as met berouw en vasten en wenen, als de Ninevieten, gelijk de Ninevieten voor uw aangezicht, in zak en as, verkeerde op de prediking van Jona. Heren, gij zijt nog dezelfde, gij hebt maar één woord nodig, want gij spreekt en het is er, en gij gebiedt en het staat er. Gedenk uw kerk, over het ronder aard, de kerken haken af, maar uw kerk zal eeuwig staan, omdat gij staat, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot uit Psalm 37 en daar van het vijfde en zesde zangvers. God roeit hen uit die vrome rust verstoren, maar die de Heer verwachten met geduld. En wat er verder volgt. Het vijfde en zesde zangvers uit de 37e psalm.
Right.
liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.